Waar we het voor doen?
Waar we het voor doen?
Ha, heb je even.
Voor de gave projecten.
Nieuwe dingen.
Ja, ik hou gewoon van nerdy stuff.
Persoonlijke groei.
Ownership.
Trots.
We doen het voor de sfeer.
Innovatie.
Voor de verandering.
Voor een beter internet.
Voor heel Nederland.
Waar iedereen mee kan doen.
Daar doen we het voor.
Daar doen we het voor.
Waar doe jij het voor? Kom werken voor KPN en groei op jouw manier. Check de actuele vacatures op het gebied van data, security, development en networking op jobs.kpn.com/tech.
Hartelijk welkom bij de Technoloog nummer
153.
Goed zo. En we hebben te gast Hans Slootweg.
Ja.
Die is directeur Asset Management bij de Innexis Groep. Zeg ik dat goed, Han?
Ja, klopt.
En part-time professor aan de TU Eindhoven in Smart Grids.
Klopt.
Ik ben heel benieuwd wat dat zijn. Daar gaan we het zo over hebben. En jij zit hier eigenlijk vooral omdat het elektriciteitsnetwerk in Nederland kraakt in zijn voegen. Door nieuwe grote stroomafnemers en trouwens ook door nieuwe, laat ik maar zeggen, middelgrote stroomleveranciers. Hè, zoals weilanden vol met zonnepanelen.
Ja. Ja.
Dat is allemaal heel spannend.
Ja.
Toch toen ik jou aan de telefoon had voor een voorgesprek, toen zei je, ja, er is eigenlijk helemaal niet zoveel mis met het elektriciteitsnetwerk in Nederland.
Nee.
Dan moet je dan maar even uitleggen hoe dat met elkaar kan kloppen.
Ja. Ja, ja, ik ben altijd een beetje beducht voor de beeldspraak, het kraakt in zijn voegen.
Hmm.
Want wat wij als netbeheerders juist proberen te voorkomen, is dat het daadwerkelijk begint te kraken.
Ja.
Dus wij doen zeg maar bewaking aan de voorkant. Nou ja, technisch gezien dus niet.
Okay.
Dus wij voorkomen juist, doordat wij tegen bepaalde partijen zeggen, nu niet of later of elders. Daarmee voorkomen wij dat het juist
anders
daadwerkelijk
gaat het
begint te kraken.
Ja. Ja, ja, ja,
we hebben net met een betrouwbaarheid van 99,995%. Ik weet niet of elke technoloog die hier zit dat kan zeggen.
Is dat mathematisch juist?
Ja,
ik bedoel, het is niet beeldspraak van bewijzen.
Nee, dat is gewoon een kwestie van rekenen. Wij hebben ongeveer, de gemiddelde klant heeft iets minder dan een half uur per jaar geen elektriciteit. Een jaar telt 8760 uur. En als je dat halve uur dan deelt op die 8760, dan kom je 99,99 en dan een keer een 4, een 5 of een 6. Dus dat is gewoon een kwestie van rekenen. Dat is geen beeldspraak.
Even vertalen, 5000ste van een procent. Dat is wat wij door het jaar heen aan stroom missen.
Ja. Gemiddeld. Hè? Want sommige klanten zitten wat gelukkiger in het net en andere wat ongelukkiger. Maar dit is wel het gemiddelde.
Ik heb gelijk weer een vraag. Ja. Wat gebeurt er als het wel kraakt? Gewoon dus bij mij thuis?
Als wij het zouden gaan laten kraken, dan krijg je eigenlijk twee effecten. Het eerste is dat die betrouwbaarheid waar wij natuurlijk heel veel belang aan hechten gaat dalen. Omdat er gewoon dingen.
Dan krijg ik thuis, dan laat mijn auto ineens niet.
Nou ja, je zou gewoon storingen krijgen.
Dat is het ergste wat jij je kunt voorstellen.
Het is allerergste.
Het is niet alleen dat je auto niet laat, maar jij komt dan gewoon in het donker te zitten. Omdat als wij het er zover zouden laten komen dat daadwerkelijk technisch, fysisch dingen gaan piepen en kraken.
Dan gaat het stuk.
Ja, dan gaan die stuk. En de klanten die achter het kapotte component zitten, zitten daarmee niet alleen met hun auto in het donker, maar met alles.
Maar voordat het stuk gaat, halen jullie de capaciteit naar beneden. Dat betekent dus, wat betekent dat dan?
Dat is zeg maar niet dynamisch. Wij analyseren dat net. Dus wij kennen natuurlijk ons net.
Ja.
Wij bemeten de flows. Hè,
van
de
minuut tot minuut stellen we
Naar kwartierwaarde zijn dat. Dus op kwartierwaarde kunnen wij zien wat doen die stromen.
Ja.
En dat bepaalt hoeveel ruimte wij dan vervolgens nog hebben voor nieuwe ontwikkelingen. Nou, die ruimte geven wij weg. En dan zeggen wij, we zitten vol. Dus wij zorgen altijd dat de wijzer in het groen blijft. Die mag gewoon niet in het rood komen.
Ja.
Vanwege de consequenties die dat heeft.
Ja, maar je zit op een ander niveau volgens mij dan waar ik in elk geval zit.
Ja, waar ik ook zit.
Want ik stel me nog voor op het moment, op een bepaalde dag, dat opeens de vraag te hoog zou zijn of het aanbod te laag.
Daar zit ik ook.
Net had je het over, we zouden in het donker kunnen komen te zitten. Terwijl mijn voorstelling eigenlijk was dat dan bijvoorbeeld de spanning lager zou worden dan de 240 volt.
Nee, wat er gebeurt, de spanning is vaak niet zo'n probleem. In Nederland is redelijk dicht bevolkt. We hebben een vrij compact elektriciteitsnet. Spanning heeft vaak te maken met afstand. Hè? Dus er zijn wel landen, zo'n Australië, hebben ze grote problemen met spanning. Sommige Amerikaanse staten ook, omdat die afstanden gewoon veel groter zijn. Maar spanning heeft eigenlijk met afstand te maken.
Okay,
en capaciteit heeft meer met stroom te maken.
Okay.
Dus wij kijken naar de stromen, ook wel naar de spanningen, maar dat is vaak niet ons grootste aandachtspunt. Wij kijken naar de stromen.
Ja.
Nou, een component heeft een bepaalde stroombelastbaarheid, hè? Een bepaalde capaciteit. Dat heeft iets te maken met de dikte van het geleidend materiaal en iets met de temperaturen die nog kan hebben. En die zijn voor sommige componenten anders dan voor andere componenten. Dus wat wij doen is wij gaan eigenlijk van onderaf naar die belastbaarheidsgrens toe. Dus wij hebben stromen, die meten we. Wij hebben een bepaalde belastbaarheid, een bepaalde grens. En de kunst voor de netbeheerder is om van onderaf naar die grens toe te gaan. Je net daarmee volledig uit te nutten. Maar wel altijd de wijzer op het grensvlak van groen en rood te houden.
Voorkomen dat het rood groeit.
Want wat gebeurt er als wij het rood ingaan? Ja, precies wat jij zegt. Dan lopen er stromen door componenten die groter zijn dan waar die component voor uitgelegd is.
En dan gaat hij terug.
Ja, en dat kan leiden of tot brand of tot ontploffing. Ja, dat hangt aan
of
die
het doorslaan van een zekering. Want het zal toch wel beveiligd zijn, denk ik dan.
Ja, maar niet op overbelasting. Niet op overbelasting. Kijk, het is beveiligd, maar dat is op wat wij noemen op kortsluiting. Hè. Dus bij kortsluiting heb je stromen die 5 keer zo groot zijn ongeveer dan de normale stroom.
Dit begrijp ik niet, want een stop bij mij thuis, volgens mij tenminste, kan ook doorslaan als ik de wasmachine en de koelkast en de diepvriezer en nog iets tegelijk aan heb.
Maar dat moet je dan wel vrij lang volhouden. Dus het is niet zo dat als jij 1 stroompiekje langs krijgt, meteen jouw stop eruit knalt. Dat is als jij zeg maar je waterkoker, je oven, je vaatwasser, je wasdroger en je wasmachine tegelijk aanzet en dan ook nog je elektrische auto gaat opladen.
Precies.
Nou ja, dan knalt inderdaad die zekering er een keer uit. Maar zelfs dat zal dan na 5 of 10 minuten of een kwartier pas zijn. Dat is niet onmiddellijk.
Maar ik heb nog steeds geen antwoord op mijn vraag.
Kijk, keren we daar even naar terug.
In de straat waar ik woon is de grootste dichtheid Tesla's van Nederland. Dat is echt zo, Herbert. Ja. Het slaat echt helemaal nergens op.
Allemaal innovatieve, vooruitstrevende buren.
Het slaat belachelijk. Oké, stel je voor om 6 uur 's avonds, ik weet piek 6 uur. Ja. Iedereen, de hele straat en nog extra, op dat moment gaan ze ook hun Tesla nog opladen. En jullie zitten dan aan de max. Ik woon niet in jouw gebied, maar stel je voor, zeg maar, en jullie zitten aan de max. Wat gebeurt er dan bij mij thuis?
Wat er dan gebeurt is dat in principe ons idee is dat wij dat dus voorkomen. Hè? Dus dat wij zorgen als wij zien dat jouw buren steeds meer Tesla's aan het kopen zijn en ook nog aan het overstappen op elektrisch koken. Dan kunnen wij dat zien. Dus dan proberen wij eigenlijk proactief en preventief proberen wij al dat net uit te breiden. Ja.
Hoe?
Nou, als jij op een gegeven moment een gigantisch feest organiseert voor alle net Tesla-rijders van Nederland en die pluggen allemaal in. Nou ja, wat er dan gebeurt is dat ergens een rookwolk uitkomt. Ergens. Het zij uit een kabel, het zij uit een transformator, het zij uit een schakelinstallatie. Gaaf. Daar komt gewoon letterlijk een rookwolk uit en daarmee zit jij met al jouw feestvierende Tesla-rijders gewoon in het donker en doet de geluidsinstallatie het ook niet meer.
Ja, want toen ze bij ons die kabel aanlegden...
Dus is het feest waarschijnlijk voorbij.
Ja, ik heb het vaak hier gezegd, maar toen ze die kabel aanlegden, toen vroeg mijn vrouw van, wat gebeurt er nu als inderdaad de hele straat... Toen zei die man die kabel aanlegde, gaat helemaal fout. Netwerk is hier helemaal niet op voorbereid. Dus dat is dus wel kraakt in zijn voegen. Ja. Dus op dat gebied kraakt het wel in zo'n voegen.
Ja, goed. In principe proberen wij dat gekraak dus te voorkomen.
Ja?
Door met jouw buren mee wel het netwerk ook te verzwaren. Hè, als er steeds meer Tesla's en elektrische kookplaten komen. Ja, als op een gegeven moment daar een of andere gigantische piek ontstaat. Bijvoorbeeld doordat jij een borrel geeft voor heel veel Tesla-rijders. Ja, nou ja, dan leidt dat dus tot overbelasting van het netwerk. Met daadwerkelijk schade en uitval als gevolg.
Ja. Komt bijna nooit voor, toch? Want jullie zijn
ik weet niet
voor.
Hoeveel borrels jij geeft voor Tesla-rijders. Maar kennelijk niet zoveel dat het net eruit klapt bij jou in de straat. Gelukkig
zijn de Tesla-rijders ook weer niet.
Ja, dat zal jouw worden. Dat had ik niet durven zeggen.
Dus ik heb het antwoord. Jullie zijn het voor. En het kan gebeuren. Een feestje. 3, jullie zijn het niet voor geweest. En dan gaat het gewoon stuk.
Ja.
Rook.
Ja.
Uit zo'n transformatorhuisje. Precies, een transformatorhuisje Amsterdam staat er weer in de fik. Dat soort dingen.
Ja, dat soort discussies krijg je dan, klopt.
Ja.
Oké. Okay. Ja. Ik wil graag meer weten over hoe ons elektriciteitsnetwerk werkt. Want je hebt een paar termen laten vallen toen we elkaar aan de telefoon hadden. Laagspanning, middenspanning, hoogspanning. Leg eens een beetje uit hoe dat in elkaar steekt.
Nou ja, wat de essentie van een elektriciteitsnet is, om elektriciteitsproductie en elektriciteitsverbruik, hè, om vraag en aanbod bij elkaar te brengen.
Ja.
Dat doen wij zeg maar alleen maar ruimtelijk. Dus de kwestie dat vraag en aanbod ook in de tijd moeten matchen, dat lost de markt op. Hè? Dus de markt moet met meer aanbod komen als er meer vraag is en als de prijs stijgt. En moet met minder aanbod komen als de prijs laag is. Dat is allemaal een marktvraagstuk.
Jullie zijn niet de baas over de centrales en zo.
Wij doen echt alleen geografisch, ruimtelijk, de vraag letterlijk koppelen aan het aanbod op momentane basis. Dus op elk moment in de dag. Wij slaan niet onderweg ergens elektriciteit op omdat de aanbod groter is dan de vraag en leveren dat dan later weer uit. Dat doen we allemaal niet. Het is echt vraag en aanbod koppelen in de geografie op elk moment.
Ja.
Nou ja, wat je daarvoor eigenlijk nodig hebt is dus een elektriciteitsnet. En de opbouw van een elektriciteitsnet heeft een zekere gelaagdheid. Dat kan technisch en economisch ook niet anders. Ja, daar komen ook die spanningsniveaus vandaan. Hè? Mm-hmm. Dus je hebt hele hoge spanningen om grote volumes over grote afstanden te transporteren. Nou, dan heb je de mid-range om middelgrote volumes over middelgrote afstanden te transporteren. En de laagspanning om kleine volumes over korte afstanden te transporteren.
Ja. En laagspanning, dat is dan 220 volt of 240?
Ah, 230. 230 is officieel de normwaarde. Okay. En dan kan je 10% boven of onder mag je zitten. En dan zou alles nog moeten blijven werken.
Maar goed, dat noemen jullie laag. Dat is wel even goed om te zeggen. Ja. Hè? Want anders dan ga je denken aan 5 volt of iets.
Nee. Voor ons is laagspanning is inderdaad 230 volt. Het is allemaal wisselspanning. Hè? Wij doen niks met gelijkspanning. 230 volt is laagspanning. 3000 tot ongeveer 25.000 volt is middenspanning. En alles boven de 25.000 volt. En dat loopt dan in ons deel van de wereld op tot 400.000 volt. 400 kV. Dat is allemaal hoogspanning. In sommige andere landen gaan ze zelfs nog tot 750.000 volt. Of tot 1,1 miljoen volt.
Wow. Maar waarvoor is dat allemaal?
Grotere volumes over grotere afstanden.
Okay.
Dus als jij in China bijvoorbeeld heb je natuurlijk aan de oostkust. Heb jij met name verbruik. Die hebben honderden kilometers verderop in de binnenlanden. Hebben ze waterkrachtcentrales. Ja, om de volumes waar het dan om gaat. Nog over honderden kilometers te transporteren. Dat red je ook niet meer met 400.000 volt. Dan moet je echt naar nog hogere spanningen.
Gaaf.
Dus. Oké.
Ik moet even tussendoor, Herbert.
Ja.
Kijk, wat ik zo interessant vond dat je kwam, is van, kijk, wat je zegt, we zorgen voor dat transport. Dan denk ik gelijk, ja, er zit toch helemaal geen waarde in. En dan denk ik aan telecombedrijven, alleen maar een bitpijp of extra services erop. Weet je, dat vind ik de grote $1 billion question. Je bent maar Vodafone of KPN, ben je alleen maar een bitpijp? Of moet je ook extra services bieden? Jullie zijn natuurlijk oude, weet je, een oudere industrie. Ja, jullie zorgen voor de elektriciteit. Dat is alles. Daar heb ik €3 voor over. Echt niet meer. Alleen maar prijsdruk. Dus waar hou je dan betrouwbaar? Weet je, dan kom je daarmee met 99,95%, geloof ik. Want dat is gewoon, dat je, als je dat niet bent, ja, tuurlijk ben je betrouwbaar. Dus waar hou je dan waarde uit?
Ja, wij zijn eigenlijk meer een kostcenter als netbeheerder dan een profitcenter. Hè? Dus wat wij willen en moeten doen is een adequaat elektriciteitsnet en trouwens ook een gasnet in de benen houden op de kortere en op de langere termijn. Hè? Ja. En adequaat betekent dan veilig, heeft voldoende capaciteit om de transporten die de klanten willen mogelijk te maken, betrouwbaar. En vervolgens geldt dat wij dat doen omdat wij een tarief mogen heffen bij onze klanten. Ja, en dat tarief, daar staat natuurlijk constant druk op.
Ja,
vanuit
precies.
De publieke opinie en ook vanuit de toezichthouder.
En ook terecht,
en onze uitdaging
natuurlijk
is dus vooral om dat tarief zo laag mogelijk te houden. Tegelijk onze aandeelhouders een redelijk rendement op hun in ons geïnvesteerde vermogen uit te keren. En te zorgen voor een adequaat net. Dus ja, wij zijn niet per se op zoek naar toegevoegde waarde. Dat is ook lastig omdat wij een monopolist zijn. Wij hebben dus een in de wet vastgelegd takenpakket. Daar heffen wij ons tarief ook voor. Wat is dan aanvullende waardeproposities, hè? Dat is natuurlijk een goede vraag.
Ja, en zoveel valt er ook niet te groeien.
Nee, precies, maar daarom.
Dus is het een kosten. Dus dan heb je KPI's dat je je kosten naar beneden brengt.
Ja.
Neem ik aan.
Klopt. Ja.
En is het ook wettelijk vastgelegd dat je gewoon nu moet het effectieve, efficiënte en betrouwbare?
Nou, dat werkt, wij bepalen dus niet zelf de prijs van onze dienstverlening. Hè? Dat doet de toezichthouder, de ACM. En die werkt dus met een bepaald systeem waarin ze ons allemaal in een klasje zetten. Alle regionale netbeheerders. Dat is een handvol in Nederland. Een paar grotere, hè? Steden, die andere Enexis en een paar kleinere.
Ja.
Die worden met z'n allen in een klas gezet. En vervolgens vraagt de ACM allerlei financiële informatie op. En op basis daarvan bepalen zij de tarieven voor de toekomst. En wat je daarmee dus krijgt is dat de zwakkere broeders in de klas, die houden minder over, hè, aan hun werk.
Omdat ze minder efficiënt het netwerk hebben.
En de broeders die bovengemiddeld sterk zijn, die houden er meer aan over. Maar als jij dus bovengemiddeld goed bent, beïnvloed je ook weer dat gemiddelde voor de volgende ronde. Hè? En dus dat heet maatstafregulering. Waarbij je dus zegt van, ik vergelijk die netbeheerders horizontaal.
Ja.
Degene die goed is, houdt er meer aan over dan degene die wat minder goed is.
Mm-hmm.
Maar degene die goed is, bepaalt voor een deel ook de maatstaf voor de volgende
ronde. Maakt het ook moeilijker voor de zwakke broeders.
Ja, ja, dus je moet er al aanhaken.
En kun je een voorbeeld geven van een innovatie of een beetje technologisch ding dat je had gemaakt waardoor de kosten daalden, waardoor je meer zeg maar, rendement had?
Wat wij bijvoorbeeld nu doen is onze netten, wat wij noemen automatiseren. Hè? Dus betere metingen op meer plekken. En met betere metingen op meer plekken kan je ook gerichter investeren of eventueel niet investeren, omdat je besluit dat dat niet nodig is. Ja. Nou, daar loopt mijn werkgever toch wel behoorlijk in voorop. En dat verschaft in elk geval tijdelijk natuurlijk een voordeel, omdat je dan je investeringsbeleid eigenlijk
dus je meet vaker.
Ja.
En hoe ziet dat meten eruit? Dus hoe ziet dat eruit?
Stroommetingen. Hè? Dus,
maar,
ja,
dus bij de zeg maar bij de transformatie als het binnenkomt bij jou en bij de consument. Ja. Constant meet je dat en dan probeer die capaciteit te optimaliseren. Ja, ja, ja. Maar niet wel.
Ja, kijk, wat wij bijvoorbeeld vroeger deden is, wij keken alleen naar de stroom. Ja. En als die stroom op een gegeven moment te hoog was, gingen we in principe investeren. Wat wij met de modernere metingen kunnen doen, is kijken hoe vaak dat nou voorkomt. En als dat een eenmalige piek is van 1 kwartier... ja, dan komen wij denk ik toch tot de conclusie dat we toch even willen aanzien hoe de situatie zich ontwikkelt. Ja. Ja, vroeger hadden we dan misschien de investering eigenlijk al in gang gezet, omdat we zeiden, de stroombelastbaarheid is overschreden. We weten eigenlijk niet precies hoe lang, maar dat is reden tot zorg. En dus gaan we een uitbreidingsinvestering.
Stond er ergens gewoon een rood vlaggetje omhoog en veel meer
precies, informatie. Ja, dat heette, als je het precies wil weten, dat waren sleepwijzermetingen. Dus je had de meting en je had de sleepwijzer.
Ja.
En de sleepwijzer werd mee omhoog gesleept door
dat.
De meetwijzer.
Dat
en als die op een gegeven moment in het rood belandde, dan ging je wat doen.
Zo'n minimum maximum thermometer.
Ja, precies. En nu kan je dus veel makkelijker. Ja, precies. Ja. En nu kan je dus veel makkelijker zien met die geavanceerdere metingen. Van is het maar een kwartier per jaar of is het een kwartier per dag? Ja. Want in het laatste geval moeten we wel onmiddellijk aan de gang.
Wat ik nog fascinerend vind in deze markt. Want je zegt, regionaal ben je een monopolist.
Ja.
En je hebt wel collega's die zitten veilig ergens
in
anders in het land.
Ja.
En in die klas van de ACM, hoe heet het? De ACM was het, hè?
Ja. Autoriteit Consumentenmarkt.
Precies.
Ja.
Daar zitten jullie allemaal je vinger op te steken van ik ben goed en ik heb veel rendement. Als jij die uitvindingen doet op het gebied van de kosten, je drukt de kosten, je hebt op een gegeven moment meer rendement, dan maakt het moeilijker voor de zwakke broeders. Die zien wat jij doet, want ik neem aan dat dat niet echt een geheim is.
Nee,
en die gaan dat gewoon nadoen.
Ja.
En de volgende jaar heb jij nog steeds die prachtige uitvindingen, maar het levert je geen rendement meer op, want iedereen doet het beïnvloedt het gemiddelde en je kosten voor je.
Exact. Ja, dus dan gaan wij weer snel voor de volgende uitvindingen.
Ja.
En dat doen we dan weer allemaal. En zo simuleer je natuurlijk toch een soort markt. Waarbij natuurlijk ook iedereen moet proberen voorop te blijven lopen. En zijn collega's proberen aan te haken.
Is die hele situatie niet een stimulans om juist zo weinig mogelijk te doen?
Goed. Ik denk dat je dan de beroepseer van de netbeheerders toch onderschat. Kijk, je kunt met z'n allen niks gaan doen. Maar de vraag is, doet iedereen dan ook niks? Ja, hoe bevredigend is dat? Theoretisch heb je gelijk. Hè? We zouden allemaal niks kunnen doen. Ja. Allemaal achterover kunnen leunen. Geen enkele stap meer kunnen zetten. En dan houden wij tot in lengte van jaren ons tarief in stand.
Vast.
En daarmee ook ons rendement op geïnvesteerd vermogen.
Ja,
ik denk dat in de praktijk gewoon zo niet werkt.
En is deze situatie ook bewust geschapen door de ACM om een soort virtuele concurrentie te krijgen tussen monopolisten?
Jazeker. Ja, klopt.
Ja.
Maar goed, dan heb je het over 10, 15 jaar geleden. Hè, toen de netbeheerders ontstonden.
Ja.
En dat was natuurlijk nog ruimschoots voor de veelbesproken splitsing. Hè, want bij de veelbesproken splitsing werden de netbeheerders zelfstandige bedrijven. Maar daarvoor bestonden ze ook al binnen de grotere energiebedrijven zoals Essent en Nuon.
Ja.
Nou, en toen die netbeheerders eigenlijk ingesteld zijn. Ja, toen is eigenlijk ook die tariefregulering langs deze lijnen in gang gezet. En daar waren ook internationale voorbeelden waarbij dat al eerder was gebeurd. Hè?
Ja.
Bijvoorbeeld Engeland. Dus de ACM, destijds nog de Dienst Toezicht en Uitvoering Energie. De DTE. Wie kent ze nog? Maar dat is de voorloper van wat nu de ACM is.
Ja.
Ja, die heeft destijds gezegd van om die monopolistische netbeheerders op een goede manier te reguleren, is dit internationaal en theoretisch wetenschappelijk een beproefd model. Dus dat spitsen wij op Nederland. Mm-hmm. En daar gaan wij ook mee van wal.
En dus dat was de grotere vraag die ik vooraf had. Weet je, want internet zeggen ze dat is zoals gas, water, licht. Moet het internet ook zo georganiseerd worden? Dat denk ik heel vaak over na. Maar even aan jullie. Weet je, jij vanuit een andere invalshoek, Herbert. Is dit nu de beste manier? Of is de huidige manier beter?
Ik heb geen idee. Heb jij een idee, Jan?
Ik heb wel een idee. En dat heeft iets te maken met de kostenstructuur. Hè? Kijk, ik weet niet zo heel veel van internet. Ik heb natuurlijk een iets andere achtergrond. Maar wat je ziet is dat energieinfrastructuur is behoorlijk kapitaalintensief. Dus dan krijg je de vraag, moet ik 2 energienetwerken in dezelfde straat gaan leggen, waarna de klant vervolgens kan kiezen? Of moet ik dat niet doen? Ja, er is gezegd van, dat gaan we dus niet doen. Ja. Dat heeft qua kapitaalslasten en ook qua ruimtelijke impact, omdat het ook allemaal best wel dikke kabels zijn, is dat niet zinnig. Dus wij wijzen monopolisten aan. Wij leggen maar 1 elektriciteitskabel in de straat en ook maar 1 gasleiding. En vervolgens gaan we die monopolisten natuurlijk wel onder druk zetten om kosteneffectief te werken. Nou, dat doen we dus met het model wat wij net bespraken. Ja, als ik glasvezel zie, dat is echt technisch in elk geval van een heel andere orde dan de infrastructuur waar ik mee gewend ben te werken.
Simpel.
Dan denk ik dat dat vervolgens dus financieel ook wel zijn weerslag zal hebben.
Ja, je gaat...
En dat het dus wel uit kan om 2 glasvezels in de straat te leggen en daar mensen te laten tussen te laten.
Geloof je niks van?
Nee. Nee, denk je niet?
Nee. Jij wel?
Ja, ik weet het niet goed.
Nee, maar daarom moet, is het dus verplicht dat nu het dus KPN moet zijn netwerk openstellen en nu ook voor de Ziggo waar weer rechtszaken over zijn.
Dan gaat het dezelfde kant op.
Nee, maar ik vind het fijn even jouw invloed zoeken.
Omdat... Als je de vergelijking toch aan het maken bent, dan moet je natuurlijk vaststellen dat er tussen de glasvezel als zodanig en aan de andere kant bijvoorbeeld de ADSL-netwerken en binnenkort ook de 5G-mobiele netwerken, is wel degelijk een vorm van concurrentie. Dus die dubbele glasvezelstructuur heb je helemaal niet nodig.
Nee, je hebt gewoon alternatieven.
Ja,
dat is natuurlijk bij een elektriciteitsinfrastructuur eigenlijk niet zo.
Nee, dan kun je niet even door de lucht gaan halen.
En qua, dat hebben we het over. Maar ik dacht ook van die kosten. Want ik vind jouw kosten, ik weet je, niet een added services erop. Maar dat het puur kostenbesparing de hele tijd is. En je wordt beschermd met een bepaalde prijs. Heb jij een, zeggen jullie van, heb jij een target op marge? Dus je zegt van, ik moet minimaal zoveel kosten besparen. Anders haal ik die marge niet.
Ja.
En wie rekent jou daarop af?
Ja. Uiteindelijk is dat een gesprek met de aandeelhouders. Hè? Kijk, de aandeelhouders die hebben 7 miljard in Enexis zitten. En die willen op die 7 miljard natuurlijk wel graag een dus rendement. Want anders kunnen ze die 7 miljard natuurlijk beter in aandelen stoppen of zo.
Ik heb het niet opgezocht, sorry. Wie zijn dat?
Dat zijn de provincies en een deel van de gemeenten in ons voorzieningsgebied.
Dus ook,
waarbij de provincies verreweg de grootste aandeelhouder zijn. Die met z'n 5, hè, in ons gebied is dat Groningen, Drenthe, Overijssel, Brabant, Limburg.
Ja.
Die hebben met z'n 5 hebben die geloof ik 75% of 80% van de aandelen.
Ja, maar
en dat de resterende is dan...
Zijn niet de meest genadeloze aandelen.
Nee, die zijn heel vriendelijk.
Ik vind ze op zich best wel betrokken en positief kritisch. Alleen het zijn geen normale aandeelhouders in die zin dat ze alleen voor shareholder value gaan. Hè?
Nee.
Kijk, die willen echt wel een rendement op geïnvesteerd vermogen. Maar als dat op een gegeven moment ten koste gaat van werkgelegenheid, hè, in ons voorzieningsgebied. Of als dat ten koste gaat van de verduurzaming, hè, waar ze ook natuurlijk doelen hebben. Ja, dan wordt het gesprek natuurlijk toch wel iets ingewikkelder dan alleen maar wanneer je een normale aandeelhouder hebt die er gewoon de geld in heeft zitten en die koerswinst en dividend
wil. Het lijkt me ook best fijn als je een bedrijf bent dat je ook aan duurzaamheid mag denken, sterker nog daaraan moet denken.
Het is aan de ene kant fijn, aan de andere kant is het natuurlijk ook wel weer eens ingewikkeld, want als eerst de gedeputeerde die over de verduurzaming gaat zegt dat hij wel verwacht dat wij proactief elektriciteitsnetten aanleggen zodat hij daarna zonnepanelen daarop aan kan sluiten, en vervolgens spreek je een andere gedeputeerde die dan over het dividend gaat en die zegt van maar ik wil wel graag hetzelfde dividend als vorig jaar. En dan kan de discussie natuurlijk ook op zich wel weer ingewikkeld worden.
Ja, maar dan komen we weer ergens. Wil jij nog verder over deze bedrijfseconomische zaken, Ben? Want ik wil vroeg of laat weer de kant van de techniek op.
Ja.
Het is bij energietechniek vaak zo dat die dingen samenhangen. Hè?
Ja, natuurlijk.
Nog één ding. Ja. Kijk, is het niet zo van, dat elektriciteitsnetwerk dat ligt in de grond en dat doet het prima. Capaciteit neemt toe, weet je precies. Weet je, wat is... Wat... Ja, dan weet je, niet zo spannend.
Met name midden- en hoogspanning is natuurlijk enorm spannend, zeg ik dan altijd. Hè? Daar staat genoeg spanning op.
Ja.
Ik moet je zeggen, ik loop nou dik 15 jaar mee bij Enexis. En daarvoor natuurlijk nog met mijn promotieonderzoek. En toen ik begon, gold een beetje...
Deze
wat jij
mentaliteit.
Zegt. Mentaliteit. Ja, er gebeurde ook niet zo heel veel. Hè? Kijk, je kon vrij goed projecteren hoe het zou gaan met de wasmachines en de wasdrogers en de magnetrons. En ik zeg wel eens, toen ik begon, zat ik in mijn kamertje na te denken over de vraag of ik over 8 of over 10 jaar misschien een probleem zou hebben. Maar goed, hoe dan ook kon ik er dan in elk geval nog 7 jaar over nadenken. Hè? Want als het over 8 of over 10 jaar is, heb je in elk geval nog 7 jaar tijd.
En toen veranderde
dat
de wereld.
Is nu wel, ja, toen veranderde de wereld met name door de energietransitie. Hè? Elektrisch vervoer, alternatieven voor verwarming op aardgas. Ja. De grote zonne- en windparken, waar natuurlijk de laatste tijd veel over te doen is. Dus ja, ik zeg wel eens, de toekomst is niet meer wat hij geweest is. Hè?
Nee. Ik wil graag weten, voordat we over die datacenters en zonneweilanden zo gaan praten. Nog even technisch. We hebben het over Nederland gehad en over hoogspanning, middenspanning enzovoort. Maar Nederland staat niet alleen. Nederland ligt in Europa en is ook op dit gebied heel erg verbonden met Europa.
Ja.
Dus vertel mij eens dat Europese energienetwerk, waarin alle landen met elkaar van elkaar stroom leveren en gebruiken. En wij uit Frankrijk en Duitsland bij ons vandaan en zo. Hoe groot is dat?
Nou,
waar
dat is,
kan
dat
onze
is enorm.
Energie vandaan komen?
Dat is echt heel groot. Kijk, elektrotechnisch bestaan landsgrenzen niet. Hè? Er lopen gewoon hoogspanningslijnen en daar loopt stroom doorheen. Die elektronen hebben het op zich niet in de gaten als zij een landsgrens passeren. Als je kijkt naar het Europese gekoppelde systeem, dan is het wisselspanningssysteem is gekoppeld van Oost-Polen tot Portugal en van Noord-Denemarken tot Noord-Afrika. Dus dat is echt een enorm gebied. Hè. Ons stopcontact thuis, waar wij naar zitten te kijken, nou, dat zit letterlijk aan heel Europa vast.
De stroom kan dus uit Portugal komen, bij wijze van spreken.
Ja. En dan zijn er ook nog gelijkspanningskoppelingen naar Noorwegen en naar Engeland. Dus die doen ook nog mee, maar dan op wat meer op een beheerste, gecontroleerde manier. En die zijn niet echt volledig geïntegreerd in het Europese systeem. Maar goed, daar hebben we ook wel letterlijke verbindingen en connecties mee. Dus dat is enorm. En waar die stroom vandaan komt, ja, dat bepaalt dus uiteindelijk de Europese elektriciteitsmarkt. Hè. Dus op het moment dat er weinig aanbod is van duurzaam en Frankrijk draait aardig door met zijn kerncentrales, ja, dan zullen wij technisch waarschijnlijk een deel van onze elektriciteit uit Frankrijk halen. Op het moment dat er wel veel zonnewind is, komt het juist weer uit Duitsland. Want die hebben veel zonnepanelen en windmolens staan.
Dat is allemaal geautomatiseerd en allemaal afgesproken. Daar hoef je niet naar om te kijken.
Nee, dat gaat eigenlijk vanzelf. Dus de markt doet daar zijn werk. Hè?
Het is niet zo dat als die situatie ontstaat dat er opeens stroom uit Frankrijk of juist uit Duitsland, dat er dan snel mensen met elkaar gaan bellen.
Nee.
Hoeveel moet je hebben?
Nee, dat wordt dus vooraf. Is die markt er? Hè? En mensen in Duitsland die zonnepanelen en windmolens hebben, die proberen natuurlijk adequate voorspellingen te maken. Want als ze niks te verkopen hebben, willen ze ook niks verkopen. Maar als ze wel wat te verkopen hebben, willen ze het ook graag kwijt. Nou, dan geldt dat afnemers die zien op bepaalde momenten op de dag is de stroom uit Duitsland goedkoop. Dus dan koop ik het daar. Vervolgens zie ik weinig aanbod uit Duitsland. Dan ga ik om me heen kijken. En dan krijg ik misschien juist Frankrijk wel in beeld.
En als dat grote aanbod uit Duitsland er is, of in elk geval de wind waait daar, en wij hebben toevallig niks nodig en elders in Europa ook niet, gaan ze dan gewoon die windmolens stilzetten?
Op een gegeven moment wel, ja.
En is dat centraal georganiseerd, dat het automatisch gaat? Of is het decentraal dat het...
Hoe
zien die netwerken eruit?
De markt is leidend, hè? Dus de elektriciteitsmarkt, waarop nationaal en internationaal wordt gekocht en verkocht, die is leidend. En eigenlijk moet het net dus zo in elkaar zitten dat alle door de markt gewenste en beoogde transacties ook kunnen plaatsvinden. En dan zijn we een beetje terug ook met het voorbeeld net waar we het over hadden in jouw straat. Dat geldt eigenlijk ook op nationaal niveau en op internationaal niveau. Dus op een gegeven moment als Tennet, die zijn actief in Nederland en Duitsland. Hè. In Duitsland heb je nog een paar andere transmissiesysteembeheerders. In België heb je er een, in Frankrijk. Als die zeg maar de flows in hun netten volgen en zien dat er steeds meer elektriciteit wordt geëxporteerd vanuit Duitsland naar bijvoorbeeld Frankrijk en België, waar ze nog niet zoveel windmolens en zonnepanelen hebben, en waar het dus aantrekkelijk zijn om die stroom uit Duitsland te kopen. Ja, dat ontwikkelt zich nooit overnight. Hè? Want die windmolens staan er ook niet ineens allemaal overnight. Ja. Waardoor ineens overnight er een enorm elektriciteitsexport vanuit Duitsland. Dat gaat zeg maar stapsgewijs. Ja, dat zien ook transmission system operators, hè? Landelijke netbeheerders, zien zich dat dan ook ontwikkelen. Ja, en op een gegeven moment moeten die dan dus ook capaciteit bijbouwen. Nou, daar wordt dus nu ook hard aan gewerkt. Hè. Er wordt gewerkt aan een extra grensoverschrijdende verbinding, hoogspanningsverbinding tussen Nederland en Duitsland.
Maar nu heb je het weer over marktbewegingen op termijn van jaren. Ja. En wij dachten volgens mij eigenlijk meer aan wat er gebeurt op een dag.
Ja,
dus... Nou ja, met het net zou op een dag niet zoveel moeten gebeuren.
Nee, met het net niet.
Maar kijk, Stedin in Soest, leuk. Die hebben een elektriciteitshuisje. En dan wordt ineens heel. En normaal, hun primaire, dat is het goedkoopste. Weet ik waar het vandaan komt. Waar komt het vandaan?
Stedin is alleen een doorgeefluik. Hè?
Dus ja, dan weet krijg ik. Je vraag, zit je weet bij ik, net zoals bij jullie. Nee, ik zit bij Vattenfall tegenwoordig.
Ja, voorheen Nuon. Ja,
voorheen Nuon. Moeten we denken. Trouwens, die app van de Vattenfall. Ja, nee, even. Kijk, wat ik... Nee, maar dit is serieus.
Oké, okay, sorry.
Kijk, ik wil gewoon iedere dag, dat vind ik leuk. Ik heb een slimme meter. Wil ik zien hoe de grafiekjes gaan.
Ja.
Dat is toch logisch dat ik dat wil? Jij niet, dus jij krijgt een andere gebruiksvriendelijkheid in de app. Krijg je een andere flow. Want jij vindt dat niet leuk. Jij vindt bijvoorbeeld leuk, hoe kan ik besparen?
Ja.
Die app, jongen, hebben het gewoon standaard. Ze hebben gewoon wat journeys erin geflikkerd. Ik word er helemaal gek van. Maar goed, ik kijk dus iedere dag wat ik heb.
Verbeterpuntje.
Terug naar het onderwerp.
Ja.
Dus het goedkoopste is van, ik krijg het altijd van X. Maar nu heeft Y heel goedkoop, want er is een overcapaciteit aan windmolens in Duitsland. Dan pakken ze ineens het van Duitsland. Gaat het zo?
Nee. Kijk, Stedin doet dat uiteindelijk niet. Stedin is geen marktbedrijf.
Nee,
dus
niet
hoe
doorgeven.
Dat gaat is, jij zit bij Vattenfall. Hè?
Ja.
Nou, jij verbruikt stroom. Vattenfall weet ongeveer hoeveel dat is.
15.000 kilo per jaar.
Want daar hebben ze allerlei kentallen. Ja, nou, dat is behoorlijk de moeite. Zal wel deels met je elektrische auto samenhangen. Maar Vattenfall heeft natuurlijk inzicht in het verbruik van hun klanten.
Ja.
En Vattenfall, die staat aan de andere kant voor de uitdaging. Oké, als dit ons verbruik is, hè, van onze klanten. Hoe doen wij zo kosteneffectief mogelijk dat afdekken aan de inkoopkant?
Tuurlijk.
Nou, en daar heb je dus een heel systeem voor. Wat werkt met een day-ahead-markt, met lange termijn contracten. Ja. Met ook nog een intraday-markt. Waar ook nog verhandelingen van tekorten en overschotten op plaatsvinden. Dus uiteindelijk is het zo. Vattenfall die kijkt naar hun klantenportfolio. Van wat hebben wij morgen nodig?
Mm-hmm.
En waar halen wij dat vandaan?
Ja. Ja.
En als ze, zeg maar, on the fly, dus gedurende de dag daar ineens rare dingen gebeuren. Bijvoorbeeld omdat jij al jouw Tesla rijdende
en die wietplantage die brandt natuurlijk volop.
Ja, precies.
Dat denken de mensen natuurlijk.
En dat, de wietplantage is nog een iets ander verhaal, want dat is geen officiële klant. Dus die zal zich vaak niet melden als wietplantage.
Nee, maar ik zie wel vaak te denken.
Dus dat gaat
mensen die heel veel verbruiken, moeten toch denken, heeft hij een elektrische auto? Want ja. Ja. Dat is dus zo een outlier is het. Ja,
maar de meeste wietplantages weten het zo te regelen dat wij dat in de meterstanden niet terugzien. Hè?
Hoe dan?
Door allerlei chagera's en sjoemelaars in te vliegen. Die even een kabeltje om die meter heen leggen.
Wow, nooit geweten.
Spannend. Ja. Nou goed.
Dus okay. Er is een aantal gezagsgetrouwe wietplantages. Die dat keurig door de meter heen laat stromen en ook keurig afrekent. Maar verreweg de meerderheid. Die weet wel minder nauwnemende installateur erbij te halen.
Ja.
Die dus even de meter overbrugt. Nou, en een van de dingen die wij dan weer doen als netbeheerders. Is zorgen dat wij die mensen vinden.
Wat
aan doen.
Oh, wat spannend.
Want het kost ons en vervolgens dus onze klanten kost dat gewoon allemaal geld.
Ja. Maar,
naast dat het gevaarlijk is, hè, want de manier waarop dat dan gebeurt
brand,
leidt ook
nog
wel eens vaak tot brand en kortsluiting.
Maar de situatie zoals je nu net schetste bij Vattenfall, die gaf mij toch de indruk dat er wel degelijk, want eerst kreeg ik het beeld van jou dat het allemaal automatisch ging. Maar nu net schetste je het beeld bij Vattenfall dat ze toch over hun schermen gebogen zitten om te kijken, gaan we nou morgen stroom inkopen uit Frankrijk of uit Duitsland?
Wat niet automatisch gaat, is vraag en aanbod bij elkaar brengen op de markt. Hè?
Mm-hmm.
Wat vervolgens wel automatisch gaat, is als vraag en aanbod elkaar hebben gevonden, dan leidt dat tot flows, hè? Tot stromen in de netten.
Ja,
daar doet niemand meer iets aan. Die stromen zijn gewoon de resultanten van de transacties die op de markt tot stand gekomen zijn.
Oké, nu wil ik wel weten wat er verkeerd gaat. Of misschien moet ik niet zeggen verkeerd gaat, maar hoe dat het hele gebeuren met datacenters en zonneweilanden, hoe dat plaatsvindt, hoe dat zijn weerslag heeft op jullie problemen.
Ja.
Dus sinds wanneer? Sinds pakweg begin deze eeuw, denk ik, is er een piek in en die nog altijd sterker wordt in het bouwen van datacenters en het bouwen van zonneparken.
Ja, nou. Ik denk dat zeg maar een soort exponentieel verloop is. Hè?
Ja, dus dat is ook wat ik bedoel.
Voor zonneparken is het nog maar wat korter geleden op gang gekomen. Voor datacenters zal dat iets langer zijn.
Ja.
Maar je ziet daar een soort exponentiële groei ontstaan. En dat is eigenlijk wat ons opbreekt. Dus als je kijkt naar de impact net technisch van datacenters, van zonneweides. Dat heeft een net technisch heeft dat een impact vergelijkbaar met een middelgrote stad. Nieuwegein, Zwolle. Ja.
Ja.
Die middelgrote steden, die hebben zich gedurende een eeuw opgebouwd. Hè? Dat begon in het centrum en met name na de oorlog ging dat naar de buitenwijken. En dat konden wij allemaal wel bijhouden. Dus wij hadden ook 20, 30, 40 jaar tijd om ons net daar eigenlijk in mee te laten groeien. Nou, ja. Dat ging ook allemaal prima. Ja. Gelukkig ook maar, hè, want anders zaten al die buitenwijken ineens zonder elektriciteit. Wat gelukkig niet zo is. Alleen wat je nu ziet gebeuren, is dat bijvoorbeeld door de situatie op zeg maar in de internet of in de mediabranche of mediabusiness. Maar ook door subsidiebeleid in combinatie met kostprijsdalingen. Zie je dat de datacenters, de zonneweiden hè, of zonneparken, dat die ineens op een termijn van 2 tot 3 jaar enorme ontwikkelingen voorzien en wensen. Ja, en dat hou je eigenlijk redelijkerwijs niet bij met je elektriciteitsnet. En dat heeft er nog niet zoveel mee te maken dat wij als netbeheerders nou zo traag zijn. Hè? Het kan allemaal sneller. We willen ook sneller. We proberen ook sneller te gaan. Daar hebben wij ook wel innovaties op ontwikkeld. Modulair bouwachtige oplossingen. Hè, waarbij je meer al in de fabriek doet. En het vervolgens eigenlijk zo het net inrijdt. En daar eigenlijk veel sneller mee klaar bent. En er veel minder mensen voor nodig hebt. Maar elektriciteitsnetten. En met name de hoogspanningsnetten. Die zijn op een bepaalde manier ook planologisch ingeschaald. Mm-hmm. En die planologische inschaling. Die is vergelijkbaar met windparken. Wat ook een behoorlijke planologische
impact heeft
uit. En daar hangt doorlooptijd mee samen.
Als er een van de transformatorstation moet worden gebouwd of zo, of voor mijn part een rij hoogspanningspalen, dan heb je daar vergunningen voor nodig. Ja, moet je ruimte voor hebben. Ja. Je moet afspraken maken.
Je moet milieueffectrapportages maken. Je moet archeologische onderzoeken doen.
Oh, wow,
nou, dat zijn allemaal dat zeg maar. En ik ben geen planoloog, hè, maar wat ik ervan weet is dat planologisch gezien worden bepaalde dingen worden op een bepaalde manier ingeschaald. Dus als jij één woning wil bouwen, is dat vergunningtraject relatief licht. Zeker als je dat wil doen op een plek die al bestemd was voor woningbouw. Ja. Als jij een olieraffinaderij wil bouwen, dan kom je natuurlijk in een ander traject terecht dan het traject voor een individuele burgermanswoning. Hè? Dat zijn andere trajecten. Nou, wat ons nu opreikt is dat de zonneweiden in een relatief licht traject zitten. Dus die kunnen met 1 tot 2 jaar kunnen die eigenlijk vergunningen rond hebben. Maar dat het traject wat aan de orde is, planologisch gezien, voor de netuitbreidingen die je nodig hebt om het datacenter en het zonnepark te kunnen aansluiten, dat traject veel zwaarder is. Ja, en dat gezegd, is ergens het structurele probleem.
Je kunt sneller zonneparken bijbouwen dan de draden die het zonnepark op het netwerk aansluiten. Ja.
En wat moet je dan precies bouwen?
Wat wij doen is eerst natuurlijk zoveel mogelijk het bestaande net benutten. Hè? Dus ik zei gisteren nog tegen iemand, als jij een huis hebt en jouw gezin breidt zich uit, hè, en dan bouw je een dakkapel. En vervolgens bouw jij een uitbouwtje aan de woonkamer in de tuin.
Ja.
Nou, dan bouw je misschien nog eens een dakkapel ook aan de voorkant. Maar op een gegeven moment houdt dat op. Hè. Op een gegeven moment zeg jij tegen je partner van, jongens, we hebben nu 3, misschien 4 kinderen. Wij moeten tot de conclusie komen dat wij hier klaar zijn met de uitbreidingsmogelijkheden. En dus of de situatie moeten accepteren of echt moeten verhuizen.
Ja. Ja. Nou, dat geldt eigenlijk voor nog 3 kinderen.
Maar wat is jouw dakkapel?
Mijn dakkapel is een extra transformator op een bepaald station. Een extra schakelinstallatie op een bepaald station. Nieuwe geleiders in bestaande hoogspanningslijnen die lichter zijn, vervolgens dikker kunnen worden gemaakt en meer stroom kunnen voeren. Dat zijn allemaal de dakkapellen en de uitbouwtjes. Ja, en die stappen zijn eigenlijk nu allemaal al gezet. We hebben
alle dakkapellen mega.
Ja, we hebben afgelopen jaren hebben wij, met name dan in Noordoost-Nederland, hebben wij tientallen, honderden megawatts aan zonne-energie hebben wij al kunnen aansluiten.
Ja.
De eerste datacenters hier in Amsterdam zijn ook met dat soort maatregelen gewoon aangesloten. Ja, inmiddels hebben wij dus zijn we in de fase beland dat wij echt zeg maar een groter huis nodig hebben. Ja, dat moeten we bouwen samen met Tennet. En dat kost dus doorlooptijd, waarvan je toch snel aan 1 jaar of 8 moet denken, waarvan 2, 3 jaar bouwtijd en 5 jaar daaraan voorafgaande praattijd.
En dat betekent nieuwe transformatorhuisjes, nieuwe kabels.
Ja, nieuwe hoogspanningskabels en met name nieuwe transformatoren en nieuwe schakelinstallaties. Dus dan heb je het over toch flinke kavels waar we tegenwoordig vaak met kabel heen gaan. Hè? Want een bovengrondse lijn bouwen is eigenlijk al helemaal onbegonnen werk.
Mm-hmm.
Gelukkig zijn de hoogspanningskabels tegenwoordig ook betrouwbaar en betaalbaar. Dus dat kan met kabel. Maar ja, dan kom je met die kabel aan. Ja, die kabel steekt ergens een kop boven de grond. En dan heb je 2, 3 transformatoren nodig. 2 grote schakelinstallaties. Een gebouw waar je de bemeet- en bestuurapparatuur voor die trafo's en die schakelinstallaties inzet. Nou, dan heb je toch over vrij serieuze infrastructurele projecten met een bijbehorende planologische regime dat tijd kost.
Dus nu kan je er geen zonneweiden meer bij hebben, want Het huis is vol. Je kan geen kind er meer bij hebben.
Nee, dus we moeten eerst inderdaad zeg maar nieuwe huizen bouwen. Jeetje in de straat. Man. Ja, en dat kost tijd.
Ik snap op zichzelf dat verhaal van zonneparken bouwen gaat sneller dan de draden die eraan hangen.
Ja, die ervoor nodig zijn.
Aan de andere kant, een beweging is soms ook wel wat langer van tevoren te zien. Hadden jullie nou niet toen, hè, laten we zeggen 10 jaar geleden, kijkend naar de markt. Want ook toen was Google al wel bezig met zonnepaneeltjes. En die markt voor zonnepanelen die is altijd in de groei geweest. Ja. Hadden jullie niet kunnen zeggen dat zonne-energie gaat iets heel groots worden. Laten we maar vast net daarop dimensioneren.
Ja, man. Ja. Ja, die vraag krijg ik vaker.
Hebben jullie niet zitten slapen?
Ja. Die vraag krijg ik vaker. En kijk, twee dingen. Punt 1, als je kijkt naar het beschikbare subsidiebudget, hè, dat is het SDE, stimulering duurzame energie, het SDE-budget, dan gold dat tot een jaar of 3-4 geleden werden hele grote bedragen uit dat budget eigenlijk toegekend aan de bijstook van biomassa in kolencentrales. Uh-huh. En dat gaat om forse volumes, hè, want kolencentrales die zijn enorm. Daar kan dus ook enorm veel biomassa in. En als je dat gaat subsidiëren, moet daar ook dus vervolgens best veel subsidie naartoe. Op een gegeven moment heeft in 2015, 2016 heeft de Tweede Kamer gezegd van wij vinden dat eigenlijk niet duurzaam. Want waar komt die biomassa eigenlijk vandaan? En wat voor borging zit erop dat eigenlijk ook verantwoord gebeurt? En dat daar heraanplant plaatsvindt en niet alleen maar kaalslag. Wat betekent dat voor de mineraalhuishouding in de bodem? Hè? Want de as ga je niet terugbrengen naar de plantages waar je de biomassa vandaan hebt gehaald.
Ja, in de Verenigde Staten
op de middellange termijn. Ja. Ja. Toen zei Henk Kamp, die was toen nog minister. Oké, nou, als dit de meerderheid van de Tweede Kamer het standpunt is, dan stop ik die subsidie. Maar wij wilden ook verduurzamen. Wij wilden ook vergroenen. Dus ik doe het vrijvallende subsidiebudget niet terug in de nationale schatkist. Maar ik laat dat gewoon in die regeling zitten. Nou, wat gebeurt er dan vervolgens? Zon is relatief snel uit de grond te stampen. Hè? Dat is aan de ene zijde een kans, aan de andere kant ook een probleem. Hadden we het net al over. Dus je ziet dat er hele grote budgetten eigenlijk overnight ineens niet meer naar de biomassa bijstook gingen, maar naar alternatieven. En die alternatieven waren dan, lees, vooral zon, omdat het relatief snel gaat. Ja. Dus dat is eigenlijk een eerste manoeuvre waarvan je kunt afvragen, hadden wij dat moeten voorzien? Ja, dat is een goede vraag. Maar we hadden het in elk geval niet voorzien dat deze wending zou nemen. Mm-hmm. En het tweede is dat wij heel lang hebben gedacht, die zon, die zal toch wel vooral op daken aan de orde zijn. Hè? Mm-hmm. Want daken is loze ruimte. Daken met zonnepanelen beleggen kost niet echt extra geld. Want ja, anders doe je er toch ook niks mee. De gedachte dat het eigenlijk op een gegeven moment de business case en de kostenstructuur zo zouden gaan uitvallen dat het kosteneffectiever is om grond te kopen of te pachten, dedicated voor zonneweiders, in plaats van op daken neer te leggen die er al waren en die eigenlijk niks extra kosten. Ja, dat hadden wij ook niet echt voorzien.
Kan dus
de twee dingen die wij niet hebben voorzien is een behoorlijke explosie van het beschikbare subsidiebudget en het feit dat de kostenstructuur en de schaalvoordelen een dusdanige wending zouden gaan nemen dat het volleggen van vierkante kilometers aan landbouwgrond kosteneffectiever is dan het volleggen van daken die eigenlijk loze ruimte vormen.
En ook trouwens dat, want dan ga ik je nog helpen ook, dat het volleggen van weilanden met zonnepanelen meer oplevert aan de eigenaar dan het volzetten van weilanden met koeien.
Ja.
Dat vind ik ook wel
opmerkelijk. Dat is dan inderdaad ook nog een factor.
Leuk. Ik wil het over Smart Grid gaan hebben.
Ja, ik ook heel graag.
Oké. Han, wat is Smart Grid? Jij bent er hoogleraar in.
Ja, dus.
Wat eigenlijk het Smart Grid. De kern van het Smart Grid is het intelligenter maken van met name de elektriciteitsdistributienetten. Dus hoogspanningsnetten, de transportnetten. Die worden al jarenlang eigenlijk intensief bemeten en bemonitord. Uh-huh. Vroeger nog met analoge technieken. Dus dan had je allerlei metingen, allerlei standmeldingen, hè? Is het contact in of uit? Dat ging allemaal met analoge elektronica in dikke bossen draden. Ging dat naar een centraal punt. Daar zaten dan allerlei intelligente analoge elektronica. En dan ging het op een gegeven moment via telefoonverbindingen naar het bedrijfsvoeringscentrum. Nou, tegenwoordig doen wij dat dan digitaal. Maar in de hoogspanning is dat al decennia lang eigenlijk usance. Heel lang is het toepassen van dat soort concepten in de midden- en de laagspanning eigenlijk te duur geweest. Je schoot er te weinig mee op. Want duur heeft natuurlijk ook iets met toegevoegde waarde te maken. Hè?
Ja.
De kosten waren hoger dan de waarde die je eruit kon halen. Nou, dat is eigenlijk recent pas aan het veranderen. heb je het over een termijn van een jaar of 5. En dan kom je eigenlijk terug ook weer bij het punt waar we het net al over hadden. Intensiever bemeten. Beter kunnen zien wat er gebeurt.
Maar nu op huishoudniveau.
Ja, dat kan nu dus allemaal uit. Want die technieken zijn echt spectaculair in kosten gedaald. We hebben ook de slimme meter. De primaire driver van de slimme meter, zoals die ooit gemotiveerd is, is mensen beter bewust maken van hun energieverbruik. Dat induceert besparing. En die besparing levert meer op dan de afschrijvingskosten van de slimme meter, die op zich ook niet zo duur is. Dat was de primaire motivatie.
Daar heb ik allerlei vragen over, maar ik laat je eerst even uitpraten.
Maar goed, nu hebben wij dus goedkopere bemeet- en bestuurtechnologie voor de middenspanningsnetten.
Ja.
Voor de laagspanningsnetten de slimme meter. Daarmee kunnen wij veel beter zien wat er in die netten gebeurt. En kunnen wij ook nieuwe value proposities enablen. Hè? Bijvoorbeeld het flexibel opladen van jouw elektrische auto. Niet dat wij dat nou zozeer gaan doen als netbeheerder. Maar marktpartijen zijn daar wel in geïnteresseerd.
Nee, JDix heb ik.
Zei je?
Dat is een start-up JDix.
Ja, Jetlix.
Jetlix heet
ze. Ja, met een Eldering. Ja, klopt. Sorry. Ja.
En die doen inderdaad, als er weinig spanning is, dan laat hij even niet op. Dan stopt hij gewoon. Ja. En als er zeg maar, capaciteit is, dan gaat hij opladen.
Nou ja, dat zijn dus allemaal smart grid-achtige oplossingen. Wij hebben ook zeg maar experimenten gedaan, pilotprojecten. Waarbij we zeiden van, wij laten jou zien op een home energy management systeem. In de woonkamer. Wat is mijn actuele situatie? Hè? Betrek ik stroom of lever ik stroom? Mm-hmm. Tegen welke prijs doe ik dat? En wil ik daar wat mee als het gaat bijvoorbeeld om mijn witgoed of mijn elektrische auto?
Ja.
Nou, dat zijn allemaal smart grid-achtige ontwikkelingen. Ja. Smart grid is een concept. En dat concept is het verintelligenten, het verslimmen van de elektriciteitsdistributie. De midden- en de laagspanningsnetten, om daar vervolgens goede dingen mee te doen in het netbeheer en op de elektriciteitsmarkt.
Ja, ik heb zo'n slimme meter, die zit achter een deur. Ik kijk nooit op. Heeft geen invloed, kan ik voor mezelf in ieder geval met stelligheid zeggen, op mijn verbruikspatroon. Wat voor informatie heb je dat je er zo zeker van bent dat het bij andere mensen wel zo werkt?
Nou, ik zei dat was het oorspronkelijke motief om hem uit te
rollen. Wacht even, kijk.
Ik weet niet of het zo werkt.
Goed,
maar dat was
uit,
eigenlijk de case.
Leuk, ja.
Dus destijds stonden wij voor de vraag, gaan wij slimme meters uitrollen in dit land? Of doen we dat niet? Ja, dan krijg je natuurlijk de vraag of wij het wel of niet doen, hangt samen met wat het vervolgens oplevert. Nou, destijds was dus, als jij een enkele procenten van je energieverbruik zou kunnen besparen, dan kan die case eigenlijk al uit, omdat die meter op zich ook niet zo duur is.
Daar gooi ik meteen een andere vraag overheen. Want hoe kan een elektriciteitsbedrijf of een netbeheerder rendement halen uit een lager verbruik van mijn kant? Want jullie verkopen gewoon kilowatturen.
Voor een netbeheerder lopen de belangen parallel. Okay. Voor een netbeheerder geldt dat als jij minder verbruikt, heb ik minder netverlies en heb ik minder uitbreidingsinvesteringen. Dus voor mij als netbeheerder lopen die belangen parallel. Voor commerciële energiebedrijven is dat inderdaad de vraag. Daar ben ik helemaal met je eens. Ja, dan krijg je dus ook een interessante discussie. Hè? Het energiebesparingsstreven. Wie is daar verantwoordelijk voor? In België is dat de netbeheerder. En niet het commerciële energiebedrijf.
Oh, wat grappig. Ja.
In Nederland is dat het commerciële energiebedrijf. En dan kun je inderdaad vervolgens de vraag stellen die jij stelt, van wat is het belang van het commerciële energiebedrijf, dat zeker vanuit het verleden toch het verkopen van kilowattuur als businessmodel had. Hè? Wat is dan het belang bij energiebesparing stimuleren en bevorderen? Ja, dat is een goede vraag.
Nou, geef eens antwoord.
Ja, ik weet niet of ik die vraag moet beantwoorden. Nee, als vertegenwoordiger van een universiteit en van een netbeheerder. Of als vertegenwoordiger, of dat meer aan de commerciële energiebedrijf
is. Maar goed,
je kunt dat betwijfelen.
Juist,
ja, als privépersoon
denk
je kunt dat betwijfelen. Ja. Je kunt dat natuurlijk betwijfelen. Kijk, wat je wel ziet is dat de energiebedrijven ook wel steeds meer andere businessproposities aan het zoeken zijn. Hè? Dus niet meer het verkopen van kilowatturen, maar het matchen van kilowatturen. Een aantal energiebedrijven heeft voor zichzelf half en half wel de strategische conclusie getrokken dat als steeds meer mensen zonnepanelen kopen, als steeds meer boeren in de windmolens actief zijn, ja, hebben wij dan nog een toekomst als verkoper van kilowattuur.
Ja, inderdaad.
Nou ja, een aantal energiebedrijven zegt dat mag je je wel afvragen. Zeker die energiebedrijven die niet zelf vanuit het verleden ook een aantal kolen- en gascentrales hebben. Hè, waar ze natuurlijk toch een vorm van financieel rendement
hebben. In feite worden zij een soort netbeheerder.
Ja, nou ja, een makelaar. Hè, zeg ik dan. Een makelaar die vraag en aanbod bij elkaar brengt. En die de eventuele tekorten of overschotten onder de streep op een verstandige manier managt. En een aantal energiebedrijven gaat die kant al echt op.
Ja.
Maar goed, ja, dan terug naar de vraag of energiebesparing bij de commerciële energiemarktpartijen goed belegd is. Ja, dat is een spannende vraag. Waar ik wel met
twijfels dus jij zegt gewoon niet. Ja. Dat is wel duidelijk. Maar ik wil even nog terug naar jou. Want dus daar gaf je ook niet echt antwoord op. Over heb je cijfers? Want Herbert, bij Herbert werkt het niet. Ik vind het een sport. Ja. Ik vind het leuk om te kijken waar niet wat. Ik wil dat alles automatisch gaat. Maar het is een oud huis. Gedoe.
Maar ik vind het trouwens wel een sport om te besparen. Ja. Alleen die meter speelt daar geen rol bij.
Ja, precies. Doe je het zelf. Ja, maar
ik heb gewoon een lamp.
Ja, goed. Dat is, dat is een stelling. Dat is een stelling. Kijk, ik denk wel dat mensen die gewoon elke maand een mailtje krijgen van hun energieleverancier. Van wat was uw verbruik? Wat kost dat? Wat was het vorig jaar?
Ja, smiley.
Wat is het van uw peers die in vergelijkbare huizen wonen?
Ja.
Nou, ik denk dat je daar wel snel een paar procent mee kunt pakken.
Ja.
Dat geloof ik toch wel.
Maar dat is nog niet gemeten.
Ja, nou, maar het lastige is, hoe meet je dat?
Ja, dat is inderdaad heel lastig.
Ja, want
het weer heeft invloed.
Ja, precies. Ja. Het weer. Misschien hebben mensen ondertussen ook kinderen gekregen. Of zijn die kinderen juist het huis uitgegaan. Hè? Dus, dat zijn hele lastige vergelijkingen.
Ja, er zijn toch onderzoeken of mensen energiebewust te zijn in vergelijking met 1981. Ja. Nou,
die onderzoeken zijn er wel. En dan blijkt dat zeg maar je wel mag veronderstellen dat een paar procent die nodig was om de slimme meter te legitimeren, dat die ook wel wordt gerealiseerd. Maar goed, dan krijg je nog altijd de vraag. Hè? Energie is ook veel meer een hot topic dan toen 10 jaar geleden dat besluit genomen werd om die slimme meter uit te rollen. Dus het is vreselijk lastig om uit te zoeken.
Je wilt niet alleen
ongeacht de oorspronkelijke business case zie ik ook andere toepassingsmogelijkheden van de slimme meter. Bijvoorbeeld meer variabele beprijzingen. Ik denk zelf dat de oorspronkelijke motief om de slimme meter uit te rollen, wat dan destijds toenemend bewustzijn met als gevolg energiebesparing, die leidt tot een case voor de slimme meter. Dat was de oorspronkelijke redenering. Nou, punt 1. Ik denk dat die tot op zekere hoogte aardig valide toch wel is. Hoewel dat heel lastig te onderzoeken is. Punt 2. Ik denk dat de bijvangst van het enabelen van hele andere modellen voor tarifering, dat die wel haast net zo groot is.
Ja.
Ook al was die 10 jaar geleden geen argument, want toen voorzag men nog niet dat het de kant op zou gaan die het nu opgaat.
Ja, want je wilt niet alleen maar die slimme meter terugverdienen. Dat is op zich aardig. Maar je wilt een energietransitie.
Ja,
en je wilt bewuster omgaan met.
Ja, klopt.
En zo. Ja. En dan krijg je dus die variabele beprijzing bijvoorbeeld. Ja. Hè, al die dingen. Maar ik denk dan dat dan toch ook wel nodig is dat de consument van moment tot moment geïnformeerd wordt over die prijzen. Want hoe kun je er anders gebruik van maken van die kennis?
Ja. Ja.
Dus hoe ga je, of moet je dat misschien zelfs automatiseren op een of andere manier?
Ja.
Ik noem maar wat, hè? Maar daar kun jij misschien wat slimmers over zeggen, want jij weet er vast veel meer van. Dat als de stroom duur wordt, dat de vriezer zichzelf dan afschakelt.
Ja. Ja, en dat is niet zo handig.
Die kan best een uurtje.
Twee uur.
Daarna of hij kan juist, als de stroom goedkoop is, kan hij even extra hard gaan werken. Dat hij een soort buffer van kou opbouwt. Ja, en dat hij daarna weer even af kan.
Ja.
Maar goed, zeggen ze, wat dat loopt er op dat
gedaan? Zeg eens,
Jos. Het antwoord op alle vragen.
We hebben hier een smart man.
Ja, precies.
Nee, de ontwikkelingen die jij schetst, Herbert, die zijn gewoon al gaande. Dus je hebt in toenemende mate home energy management systemen.
Ja.
Die home energy management systemen, die kunnen hun informatie halen van de commerciële energieleverancier waar jij klant bent, die er een variabel tarief in kan schieten. Die kunnen ook hun informatie uit de slimme meter halen. Want die slimme meter is ook geschikt om aanvullende informatie, tot op zekere hoogte, niet te veel, maar enige aanvullende informatie het huis in te communiceren. Kijk, de primaire functie van de slimme meter is natuurlijk om informatie het huis uit te communiceren, namelijk meterstanden.
Het verbruik.
Maar hij biedt ook mogelijkheden om informatie het huis in te stoppen.
Het is in feite een onafhankelijke internetverbinding, klopt dat?
Ja, klopt. Nou, een home energy management systeem kan dat combineren. Ik had bijvoorbeeld pas een bouwbedrijf op bezoek. En die zei, ik ben bezig met high-end woningen voor de milieu- en energiebewuste doelgroep. Ik heb er domotica in zitten die mogelijkheden biedt om binnen het huis een stuk optimalisatie te doen. Hè? Er liggen flink wat zonnepanelen op dat huis. De meeste bewoners zullen waarschijnlijk een elektrische auto hebben. Ik wil er ook nog wel een Tesla Powerwall-achtige oplossing in zitten om enige lokale energieopslag te doen.
En als die zon schijnt, dan moet die vriezer dus juist wel extra hard gaan werken.
Ja, klopt. Dus hij had ook bijvoorbeeld al geregeld dat de standaard witgoedleverancier die hij zeg maar in de arm had genomen voor die huizen, dat die dus ook al inderdaad high-end witgoed leverde wat die mogelijkheid bood. Dus wat het mogelijk maakte om met de lokale domotica-oplossing de vaatwasser aan te zetten als de zon scheen. En misschien even te wachten als de zon over 3 uur zou gaan schijnen. Dus ja, hij was daar lokaal mee bezig. Hij zei alleen tegen mij, kijk, ik lees ook de krant, hè. Ik zie wel eens een interviewtje met professor Slootweg. Hè? De wereld is groter dan dat huis. Ja. Want als het waait op de Noordzee, kan dat ook een argument te zijn om dat witgoed aan te zetten. En als het niet waait op de Noordzee, dan kan dat een argument zijn om dat witgoed nu maar even
maar
niet aan te
zetten. Maar dat komt via de marktprijs toch vanzelf, ja, het huis
precies,
binnen?
Precies, dat zei ik dus ook tegen hem. Dat komt dus via de marktprijs. Dus, ik zei, als jij die wereld groter wil maken, dan moet jij op zoek naar een wat vooruitstrevend commercieel energiebedrijf, wat bereid is om een meer variabel tarief aan die mensen aan te bieden als zij daarop zitten te wachten. Mm-hmm. En dan moet je daar dus een soort package deal van maken. Hè? Dus zoals jij een soort package deal hebt met de preferred witgoedleverancier, hè, voor die huizen, waarbij de preferred witgoedleverancier bereid en in staat is om witgoed aan te reiken wat communiceert met de domotica die in het huis is voorzien, dan moet jij dus ook op zoek naar een commercieel energiebedrijf wat ook bereid is om daarbij aan te sluiten.
Ja.
En dan heb ik ook nog misschien wel wat suggesties van wat meer vooruitstrevende energieleveranciers die daar misschien toe bereid zouden zijn. Dus dan moet je daar maar eens in gesprek.
Ja.
Nou, dat gesprek heeft hij inmiddels gevoerd en dat lijkt dus van de grond te gaan komen dat de bewoners die geïnteresseerd zijn in de nieuwe, milieubewuste, geavanceerde, innovatieve huizen van de betreffende projectontwikkelaar.
Ja.
Die vervolgens ook geïnteresseerd zijn in het witgoed wat wordt geleverd door de preferred witgoedleverancier. Dat die ook wel eens geïnteresseerd zou kunnen zijn in een 5-jarig contract bij een commercieel energiebedrijf, waarmee de projectontwikkelaar dus ook heeft gepartnerd.
Naast kom maar brengen die shit, zou ik zeggen.
Ja, ja, precies. Ja. Twee vragen. 1. Krijg je daar uiteindelijk flat fee? Ik betaal wat is het? 50. Nee, ik betaal nu natuurlijk veel te veel. Ik betaal 500 euro. Maar ik betaal 300 euro per maand en dat is klaar.
Ja, voor je
juist niet natuurlijk. Het moet variabel zijn.
Nee, bij energie denk ik dat dus niet snel gebeurt.
Nee, ja, maar ik denk even aan gewoon niet.
Die kostenstructuur is er niet echt naar.
Ik denk aan je mobiele telefoon.
Nee, dus ik denk, kijk,
omdat zij het dan willen op te hebben, zij belang bij om het te optimaliseren en die kosten naar beneden te brengen. Nu hebben zij belang om mij zoveel mogelijk te verkopen. Dus weet je, ze willen meer. Als het flat fee is, ja, dan hebben ze voor mij 300 euro per maand meer.
Dan steken zij de bezuiniging in hun zak.
Daarom is dat.
Ik denk dus dat bij energie, hè, echte visionaire, hè, zoals Jeremy Rifkin.
Ja, iedereen dus, video's van Rifkin kijken.
Ja, is absoluut een hartstikke top.
Show notes.
Ja, show notes zetten, ja.
Maar die zegt dus, van als het duurzaam is, kun je beter meer gebruiken dan minder, hè? Want het is duurzaam.
Onbeperkt.
En dan wordt het dus ook een flat fee.
Ja, dat is waar.
Het zal wel een keer misschien zover komen, maar ik denk dat dat nog wel even duurt.
Ja.
Voor energie, omdat er toch een structuur er niet naar is. Maar goed, het zou kunnen. Maar ik denk de komende 10 jaar in elk geval niet.
Ja.
En daarna kijken we verder.
De andere vraag is heel plat. Kijk, ik heb thuis een slimme meter. Maar dan moet ik mijn ijskast of mijn vriezer. Mijn vriezer, ja, ik weet niet wat mijn vriezer verbruikt. Moet ik daar een apparaat, heel platte vraag. Moet ik daar apparaten tussen zetten, zodat... Wat dan? Kijk, hoe kan ik nou weten wat hij verbruikt?
Ja, wacht op je volgende vriezer. Hè? Op een gegeven moment ben je toe aan een nieuwe vriezer. Op een gegeven moment ben je toe aan een nieuwe wasmachine. En je hebt dus nu al, hè, het high-end witgoed heeft gewoon een wifi-interface. Waar apps bij horen.
Ja,
waarmee je al deze dingen kan zien.
Nee, ik heb 3 jaar geleden een nieuwe wasmachine gekocht. Dat kon ik met een app, was 100 euro duurder. En ik dacht, leuk. Ja. Nu spijt van, weet ik ook. Dus ik heb het niet gedaan.
Ja, dat had je toen dus wel.
Terwijl ik toch van apps hou. Dus dat is gierig, hè? Die 100 euro wilde ik in de zak houden.
Nee, kijk, het probleem is, dat hebben wij ook met pilots gehad. Hè? Wij gingen met pilots aan de gang. Waarbij die pilots waren van, hè, was vooral met de zonnestroom van je eigen dak. Toen zei mijn collega's in eerste instantie, hè, kijk van dan zetten we daar een soort tussenstekker tussen. Hè. En die wasmachine krijgt alleen maar spanning als er ruimschoots zonne-energie beschikbaar is. En anders is de wasmachine dood. Het probleem is alleen, dat werkt dus niet. Hè. Kijk, want als jij dus die wasmachine volledig van de spanning afhaalt op het moment dat de zonne-energie niet ruimhartig beschikbaar is, dan kun je er dus ook echt niks mee.
En dat is
de volk voor de zon.
Je moet naar oplossingen waarbij het primaire proces, hè, koelen, wassen, drogen, vaatwassen, waarbij dat primaire proces kan worden aangestuurd, terwijl ondertussen de spanning gewoon op het apparaat blijft staan, waardoor de user interface werkt. Ja, en dat is dus, wij moesten destijds de wasmachines nog ombouwen. Hè? Dus wij moesten in die wasmachine Omdat de enige manier was om de wasmachine of helemaal aan of helemaal uit. Hè? En het primair wasproces, daar kon je van buitenaf niet bij.
Ja.
Nou ja, dat is dus nu aan het veranderen. Hè? Dus je ziet nu dat het high-end witgoed biedt mogelijkheden om van buitenaf het primair proces aan te sturen. Niet door de spanning aan of uit te zetten, maar door zeg maar in het apparaat dat proces aan te sturen. Ja. Waarbij de user interface te allen tijden overeind blijft.
Ja.
Nou ja, die ontwikkelaar waar ik het net over had, die voorzag dus vaatwassers, wasmachines, drogers en koelapparatuur. Waarbij dat dus gewoon al kon. Waarbij je dus het primaire proces kon aansturen, los van de stekker. Wat natuurlijk een hele basic manier is, hè, om het primair proces aan te sturen. Ja. Als de stekker eruit is, gebeurt het niet. Als de stekker erin is, gebeurt het wel.
Ja.
Nou ja, en ik denk dus dat een auto, hè, biedt dat mogelijkheid natuurlijk ook al. Hè. Elektrische auto's bieden ook al mogelijkheden om het primaire oplaadproces aan te sturen. Terwijl ondertussen de user interface overeind blijft. Ja, ik zie dat dus steeds meer ervan komen. Waarbij dus niet de stekker het stuurinstrument is. Maar het primair proces van buitenaf kan worden geaccessed via apps, wifi en weet ik wat allemaal.
En het kan via net, maar het kan natuurlijk ook gewoon via het scherm op het apparaat zelf. Ja. Dat die zegt, want je moet het altijd kunnen overrulen. Maar je kunt zeggen, die zegt tegen jou, wil je dat ik nu begin?
Ja.
Of moet je horen, volgens mij is het vannacht goedkoper. En anders wel over 3 uur, want dan zou de zon wel eens kunnen
schijnen. Hadden wij die pilots inderdaad ingericht. Hè, dat mensen konden zeggen van, ik ga voor maximaal gebruik van eigen groene stroom. Of ik ga voor minimale kosten. Dus die user setting kon je vooraf instellen en die kon je op voortdurend veranderen als je dat wilde. Nou, dan zei jij, ik wil graag wassen. Dan keek de wasmachine, keek zelf met het home energy management systeem van oké, jouw goal is minimale kosten. Jouw goal is maximaal gebruik van eigen groene energie. Nou ja, jij wil nu wassen. Hè? Die was gebruikt ongeveer zoveel kilowattuur, dus ik ga hem in de tijd ga ik hem zeg maar plannen. En dan kreeg jij een voorstel, hè? Dus dan kreeg jij een voorstel van als jij wil wassen met maximaal recht doen aan de door jou opgegeven preferentie, hè? Het zij het goedkoop, het zij groen. Als jij wil wassen met maximale recht doen aan die preferentie, dan betekent dat dat de was van 2:30 tot 4:30 draait. Het doet daarmee eens of niet? Ja, dan kon jij dus invullen ja of nee.
Ja, we hebben wel met z'n allen afgesproken dat technologie het leven makkelijker maakte. Dus het is frictielozer. Dit lijkt mij iets meer frictie.
Ja, ik weet niet. Als ik mijn was en ingooi, als het home energy management systeem en de wasmachine weten wat mijn voorkeur is en ik druk op geef op wat de tijd zou zijn met mijn voorkeur. Nou ja, dan zeg je tussen 2:30 en 4:00 en dan kun je alleen ja zeggen of je zegt nee, ik wil het op een ander moment.
Verder aan de interface designers om dat zo simpel mogelijk te maken.
Dat kan niet al te veel.
Hoe snel gaat dit allemaal? Ja, nee, maar ik hoor dit verhaal namelijk al.
Tweede helft van dit decennium. Voor auto's nu al, hè? Voor auto's kun je nu al opgeven wat je wil.
Nee, maar dit decennium is bijna voorbij.
Nou ja.
Zeg maar,
het komende decennium. Ja, precies. Jij leeft al in de toekomst, begrijp ik.
Omdat ik het al 10 jaar hoor. Dus daarom...
Ik
weet niet. Smart home.
Van mij,
hoor.
Ja, en het zijn ook ontwikkelingen die niet zo snel gaan. Hè? Ik bedoel, jij zei net al, ik heb drie jaar geleden gekocht waar die app niet op zat. Ja. Daar zit je dus nou dan toch ergens nog wel weer 1 jaar of 10 aan vast. Dus en auto's kopen mensen ook niet elke dag. Ja. Dus het zijn natuurlijk in de energietechniek zijn het relatief langzame ontwikkelingen. Het is geen IT. Ja, aan de andere kant gaat het soms ergens sneller dan ik het ergens nog had verwacht. He,
ja, waar? Alweer.
Ja, nou ja, goed. He, dat zeg maar het high-end witgoed nu eigenlijk al de apps naar binnen aan het rijden is. He, dat de elektrische auto's eigenlijk ergens toch nog wel sneller gaan dan ik ze misschien 1 jaar of 5 geleden had verwacht. Ja. Dus, gaat het sneller of gaat het langzamer dan je had verwacht? Dat hangt ergens ook van je verwachtingspatroon af.
Tuurlijk, uiteraard. Ja.
En dat het in de energiesector niet altijd zo snel gaat, ja, dat is natuurlijk gewoon een feit. En het is geen fast-moving consumer goods.
Nee. Omdat heel veel kapitaal intensief is en
lang meegaat.
Vergunningen en veel
en hoge betrouwbaarheid en lange levensduur correleren technisch ook. Hè? Dus als ik zeg ik wil een betrouwbaar energiesysteem, dan wordt dat ergens vanzelf een soort energiesysteem waar de componenten dus ook lang meegaan.
Ja.
En dat maakt het dus weer inherent traag voor dit soort ontwikkelingen.
Jammer. We moeten een betrouwbaar systeem hebben dat snel kapot is.
Ja, dat valt dus niet zo mee. Fysisch niet.
Nee. Ben, de tijd is er wel zo'n beetje...
Ja, ik zit nog even te kijken of ik iets urgent...
Of je nog iets belangrijks wilt vragen.
Ik ben weer maar te voeren betrouwbaar.
Ik heb er nog één.
Ja.
De saldering. We zitten eigenlijk al te praten alsof die voorbij is. Niet waar?
Nou want, ja, die duurt in elk geval nog tot 2023, hè?
Die duurt tot ja, precies. En want we willen onze zonnepanelen terugverdienen.
Ja.
En dat gaat... Maar die kan niet blijven bestaan volgens jou?
Ik denk het niet. Nee. Kijk, weet je wat grappig is, hè? Salderen, dat kun je eigenlijk op twee manieren doen. Hè? Kijk, wij doen het nu in de tijd. Hè? Dus jij hebt overdag eigenlijk elektriciteit over. Want dan schijnt de zon en jij bent nu niet thuis, ja. Want je zit immers hier. Hè?
Dat lever ik terug.
En 's avonds heb je dan tekort. Ja. Dus dat is eigenlijk salderen in de tijd. Daarvan denk ik, dat kan zo niet doorgaan. Dat gaat een keer aan zijn eigen suggestie ten onder. Je hebt ook nog salderen over afstand. Hè? Dus als ik zeg van ja, ik heb niet echt een eigen dak. Hè? Maar ik koop een share in een groot zonnepark. En als die stroom er is, wil ik dat weten. Hè? Wil ik hem hier thuis gebruiken? En als die stroom er niet is, wil ik het misschien ook weten. Hè? Want dan moet ik hem ergens anders kopen. Ja, het gekke is dat salderen. Hè? Dus salderen over afstand. Daar geloof ik dus wel in. Hè? Want bij salderen over afstand, dat loopt in lijn met het belang van het systeem. Hè? Want als er veel zonne-energie is van het zonneweiland waar wij met z'n drieën in hebben geïnvesteerd. Nou ja, dan is het voor het systeem op zich hartstikke goed. Dus wij natuurlijk, als die zonne-energie ruimhartig voorhanden is, wij die ook gebruiken, hè, bij ons thuis om de elektrische auto op te laden, om de wasmachine te laten draaien. Mm-hmm. Dus dat salderen, daarvan lopen de belangen parallel met het systeem. Het salderen in de tijd, hè, dus ik heb nu over, ik pomp dat het net in, 's avonds haal ik het weer vandaan. Dat salderen loopt minder in lijn met het belang van het systeem. Dus wij hebben nu het salderen dat eigenlijk ergens niet zo productief is. Dat is mogelijk. En salderen dat wel productief zou zijn, is niet mogelijk. Ja,
ik snap ook niet precies hoe dat gaat werken dan.
Ik denk dus dat andersom moet. Ik denk dat het salderen in de tijd, dat gaat niet meer lukken. Hè? Dus als wij stroom over hebben, moeten we die of gewoon in onze auto drukken of in onze Powerwall. Het salderen van, ik heb een share in een groot zonneveld ergens. En als er ruimschoot elektriciteit voorhanden is in dat zonneveld, is het voor mij gunstig om dat nu ook thuis te gebruiken. En het smart grid geeft mij de mogelijkheid om dat ook te zien, hè? Als die stroom er is.
Ja,
ja, dat is die vorm van studeren. Daar ben ik ergens wel een groot voorstander van.
Ja, maar dan moet je... Daarvoor moet de
wet en regelgeving worden aangepast. Ja. Want nu is het zo dat als jij een share hebt in een zonnepark ergens verderop, dat jij op het moment dat die stroom het net opgaat, jij die stroom ook moet verkopen aan een commercieel energiebedrijf.
Ja.
En dat jij vervolgens, als jij zelf 25 kilometer verderop bent, jij die stroom dus vervolgens bij datzelfde energiebedrijf, hè, dan weer mag gaan terugkopen. Precies. Ja, dat is ook zo niet zo met een volkstuin. Hè? Als ik een volkstuin heb, staat daar ook niet bij het hek de groenteboer. Waarbij ik verplicht een knop sla mag inleveren.
Dat is een mooie vergelijking.
En vervolgens mag ik, als ik die knop sla op wil eten, ik die weer bij die groenteboer mag gaan kopen. Ja, dat is dus met salderen nu wel zo. En dat zou anders kunnen, denk ik.
Ja, die gaan we erin houden, de groenteboer. De groenteboer. Een beetje moeilijk, Ben.
Ja, nou ja, ik dacht groenteboer. Maar dat is goed.
Ja, nee, maar ja, dat is nu wel de situatie.
De elektriciteitsboer. Ja. Die we zelf ook aan het worden zijn.
Ja.
We gaan het erbij laten.
Dankjewel.
Dankjewel, Hans Slootweg.
Heb je genoten, Hans?
Smart Grid.
Heb je genoten?
Ja, leuk.
Ja, mooi, hè?
Praat graag over.
Ik vond dit een heel leuk en leerzaam gesprek.
Ja, dankjewel.
Hans Slootweg, directeur Asset Management bij de Nexus Groep. En part-time hoogleraar Smart Grids aan de TU Eindhoven. Dankjewel. Dankjewel, Ben.
Ja, Herbert ook bedankt, hè. Tot de volgende
keer, iedereen. Ja. Dank, luisteraars.
Hoi, hoi.
Tot de volgende week. Dag.
Ook Hugo Reitsma vind je in de BNR-app.
Superhandig, die BNR-app. Je kunt alle programma's live luisteren, breaking nieuwsmeldingen. Je blijft op de hoogte van het laatste zakelijke nieuws. En je vindt er alle BNR-podcasts, waaronder natuurlijk de belangrijkste, Boeken zijn in de wijk.
Download nu de gratis BNR-app en blijf scherp.